Vorige keer zijn we dan terechtgekomen in Johannes 19, vers 32 en wat daar verder vermeld staat. Johannes 19, vers 32. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft het getuigen. Zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. In dit gedeelte is voor de laatste keren sprake van een vijf en meer speciaal van de verhouding van vier en vijf, waar we vorige keer ons ook mee bezig hebben gehouden. Vier en één namelijk, die samen de vijf zijn uiteraard. De vier en daartegenover de één, die we in het begin, of het eerdere deel van dit schriftgedeelte, deze pericoop, ook verscheidene malen zijn tegengekomen. En dit is eigenlijk zo ongeveer de laatste keer. In de eerste plaats is er dan sprake van deze gekruisigden, wie benen zouden gebroken worden en opdat ze weggenomen zouden worden. We hadden het vorige keer gezien en dan staat er in vers 32... dat de krijgsknechten kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar als ze zagen dat Jezus reeds, vertaald het nu, reeds gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Hetgeen zijn vervolg vindt in vers 36, waar staat, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal gebroken worden. En ik ben vorige keer dan geëindigd met te zeggen dat deze uitspraken, waar uitspraken waarin staat deze dingen zijn geschied omdat de schrift vervuld zal worden, dat deze uitspraken altijd een dubbele bodem hebben, waarvan slechts de eerste genoemd wordt, maar de tweede niet. En de tweede, die dubbele bodem, is eigenlijk de belangrijkste. Dat is ook hier het geval, want of hem de benen gebroken werden of niet, is op zichzelf niet zo belangrijk. De belangrijkheid ontleent het vervolgens aan dat het nou eenmaal in het Oude Testament voorzegd werd dat het niet zou gebeuren namelijk. En daarom moet het ook hier vervuld worden. Dat lijkt me wel een duidelijke zaak. Maar als dat de reden is waarom het zo belangrijk is, dan is dat maar erg weinig. Want het gaat er natuurlijk om dat dit alles ook een typologische betekenis heeft en dat het heel blijven van het gebeente van de Heer Jezus zo belangrijk is. Dat is omdat het uitbeelding is van het leven wat hij daarna zou ontvangen. Eerder is ons alles duidelijk gemaakt dat van juist van beenderen gezegd wordt dat zij weer levend zouden worden. Nou ja, als er iets weer levend wordt, dan gaat het over een gebeente. Denk daarbij natuurlijk in de eerste plaats aan Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, die zeer dor waren, staat er nog bij. En dan wordt er aan de profeet gevraagd, zullen deze beenderen weer levend worden? Waarna de profeet zich er onderuit draait om te zeggen, heel handig overigens, gij weet het, heren, dat is heel verstandige opmerking. Gij weet het, heren, maar de gedachte is dat leven weer voortkomt uit de beenderen. Een mooi tekst in dat verband vind ik ook altijd die van het laatste vers van Genesis. Dat het gebeente van Jozef bewaard werd, gelegd werd in een kist in Egypte. En later dat het, in Exodus is dat natuurlijk, dat zijn gebeente ook inderdaad mee uitgevoerd wordt. Zijn gebeente, dat is wat het laatste overblijft van de mens, het gebeente. En als het dan al opstaat, dan is het juist dat gebeente waaruit het nieuwe leven tot stand komt. En de gedachte dat die beenderen niet zouden gebroken worden, sluit dan aan bij de gedachte dat het leven wat daaruit zou ontstaan, inderdaad een leven zou zijn waarover de dood niet meer heerst. Een leven wat helemaal niet meer gebroken kan worden. Een onvergankelijk en eeuwig leven, of hoe het maar heten mag. Want daar gaat het om. En daarmee sluit dit aan bij wat eerder in het hoofdstuk vermeld staat over, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dat staat in vers 24. En daarbij staat ook dat het gebeurde opdat de schrift vervuld zou worden. Precies dezelfde gedachte, waarbij sprake is van verdeling van klederen in vieren. En op de rok na, want de rok bleek heel te zijn en te blijven, één geheel. En als het waar is dat we hier te maken hebben met vier of uit totaal 5 gekruisigden, daar hou ik het dus voor het gemak even op, hè. Als dat waar is, en die hoort, ik hou nog altijd de slag om de arm, maar als het waar is dat die sprake is van 5 gekruisigden, dan worden van 4 de beenderen gebroken en van 5 die 1, hè, de 5e dus niet. En het komt dan overeen met het beeld van die klederen in 4 verdeeld, maar die ene rok niet.
Als het waar is dat er nou 5 gekruisigden zijn, hè?
Ja.
Zou je er ook een reden weten waarom het zo verborgen in de schrift is? Dat is een beetje een moeilijke vraag, maar daar zei
ze. Ja, ik wou zeggen, dat is...
Is er misschien toch wel een oorzaak voor aan te wijden?
Als ik het zo hoor, die vraag wordt, dan denk ik, nou, dat is het antwoord tegelijkertijd ook. Dat is natuurlijk nooit een goed antwoord. Kijk, in de eerste plaats, de vraag waarom staat iets er niet... Dat is een vraag die nooit beantwoord kan worden, want er staat meer niet in de Bijbel dan wel, uiteraard. Dat is altijd zo, en zeker als we in Johannes zijn. Ik geloof dat ik vorige keer trouwens ook die tekst gelezen heb uit het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 20, vers 30. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in het boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, enzovoorts. En ik meen dat op een andere plaats zoals staat, dat is alles beschreven zou worden... Jazeker, in het laatste vers van het hele boek, namelijk Johannes 21, vers 25, daar staat... En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo ze elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Dat lijkt nogal een overstatement, uiteraard. Maar ik denk toch dat hij gelijk heeft. Dat moet haast wel. Dat wil zeggen, het is meer niet geschreven dan wel. Bovendien, iets wat niet is, kan op zichzelf ook niet bewezen worden. Dat heeft te maken met de wetten van die logica. Iets wat niet is, kan niet worden aangetoond, behalve bij de belasting. Want daar geldt de omgekeerde bewijslast. Daar moet je bewijzen dat je iets niet hebt verdiend. Want waarom zou je bewijzen dat je... Dat knip ik je weer uit hoor. Waarom zou je bewijzen dat je iets wel hebt verdiend? Nee, bij je baas natuurlijk wel, maar bij de belasting is dat een totaal andere zaak. Nee, maar het is wel waar, de officiële redenering is deze, dat iets wat niet is, kan ook niet bewezen worden. Daarom is het absurd dat bij de belastingen andere normen gelden, maar dat even terzijde. Het is weer 1 april geweest, dus je mag het nou dus weer vergeten. Maar daar gelden echt andere normen. Maar iets wat niet is, kan niet bewezen worden, kan ook niet verklaard worden. Je kunt eventueel verklaren en toelichten waarom iets wel geschreven staat, maar niet waarom het niet geschreven staat. Niettemin kun je een vermoeden hebben waarom iets wat toch zo duidelijk naar voren komt, of iets wat zo duidelijk naar voren lijkt te komen, toch niet expliciet in de Bijbel staat. En het antwoord daarop... Dat is heel simpel. Het antwoord daarop, en ik neem aan dat die vraag dan zo bedoeld is, hè, dus in dat kader plaatsen we de vraag dan. Het antwoord daarop is heel eenvoudig. De bedoeling is namelijk dat de oppervlakkige lezer het niet zou weten. En ik vind het een goed argument, omdat voor een heel groot deel van de Bijbelse waarheid geldt, en misschien wel voor alles, dat het niet de bedoeling is dat de oppervlakkige lezer het zou weten. En ik denk dat het beste geheim is, het grootste geheim is van de schriften. Niet het grootste geheim is misschien ook, het houdt erom, maar zou misschien ook kunnen zijn dat de hele schrift spreekt over niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Maar ik denk dat je daar toch al gauw achter komt. Maar daarnaast is in ieder geval het grootste geheim, laten we zeggen dat het gelijk gaat, hè, is het grootste geheim, dat die schriften zelfs zodanig geconstrueerd zijn dat de oppervlakkige lezer er totaal niets mee aan kan vangen. Zodat hij gedwongen is om onderzoek van de schriften te plegen. En dat doet hij alleen als hij bereid is ze serieus te nemen en als hij ook eventueel bereid is om de consequenties daaruit te trekken. Wil hij dat niet, dan zal hij het wel uit zijn hoofd laten om die schriften ook te bestuderen. Althans, op de goede manier, laat ik het dan zo zeggen. Er zijn natuurlijk ook die schriften bestuderen met totaal andere doelstellingen. Die doen dat opdat ze daardoor argumenten zouden vinden om het niet te hoeven geloven. En heel enkele keer komt men tot... Maar dat is heel zelden, hoor. Dat is geen regel wat nou komt. Maar heel zelden, maar het komt voor. Dan heb je mensen die de schriften onderzoeken om daarmee aan te tonen dat je ze niet serieus hoeven te nemen. En ze komen daardoor juist tot de tegenovergestelde conclusie. Maar dat komt zelden voor. Normaal gaat het zo dat iemand die denkt van zal die Bijbel ook eens lezen, lijkt me interessant. Het is toch ook een stuk menselijke cultuur of misschien Joodse of christelijke cultuur. Moet toch eens hoogte van zien te krijgen. Die lezen dat hebben daar niks aan. Zegt ze niks. En dat komt heel veel voor. Het gaat pas wat betekenen. Punt 1. Als men schrift met schrift gaat vergelijken, als men schriftgedeelte in elkaars perspectief ziet, men ziet ze tegelijkertijd naast elkaar. Het een werpt licht op het andere en men begint te begrijpen. En het andere is, het begint pas wat te betekenen als men bereid is ernaar te luisteren. Maar die beide dingen gaan samen op. Maar verder zal het zo zijn dat bepaalde zaken inderdaad uitdrukkelijk verborgen blijven. En dan nog eens wat, er staat hier in vers 36. Deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld zou worden. Jawel. En dan staat het in verband met hetzelfde plaatje in vers 24... Opdat de schrift vervuld worden, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Nou, zelfs zo'n uitspraak, opdat de schrift vervuld worden, verbergt meer dan dat het openbaart. Want als dit er niet bij gestaan zou hebben, zouden wij bij onderzoek van de schriften toch de juiste schriftplaatsen gevonden hebben. Zouden we toch gevonden hebben die uitspraak in Psalm 22 over die verdeling van die klederen. En de uitspraken in verband met Exodus en Numeri, bijvoorbeeld, dat geen been van hem zou gebroken worden in verband met het paaslam is het dan, hè, dat het gezegd wordt. De Hoed het ook zei, wij zouden dat gevonden hebben. Maar het punt is dat hier nou zo uitdrukkelijk staat, dat dat geschreven is, en daardoor wordt de zaak als het ware dichtgesmeerd. Ik noem dat een soort plamuur, zo van het wordt kloppend gemaakt. Die tekst, waar gaat die over? Die tekst over, ze zullen mijn kleden onder zich verdelen. Oh, dat slaat op de Heer Jezus, weet je wel. Dat is het antwoord op de vraag van, over wie heeft de profeet het nu? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En het antwoord is, heeft het over iemand anders? Over wie dan wel? Wel over de Messias. Oh, dan weten we dat. Dus het was niet David, Psalm 22, maar het was de Heer Jezus Christus. Dan weten we dat, is dat geregeld. En toch is het daarmee niet geregeld. Juist niet. Juist niet. Ja, ik ben al helemaal geneigd om terug te komen waar ik gistermorgen over gesproken heb in Wallisveen. Dus de Wallisveeners nemen dat dan niet kwalijk. Dan kom ik er even op terug. Er staat in, dan krijg je nog een korte samenvatting, hè. Dan komen ze straks vragen, waarom heb je dat gisteren nou niet meteen gezegd? Dan hadden we vroeg aan de koffie gezeten. Maar, nou goed. Intocht in Jeruzalem. De Heer rijdt op een ezel en er staat, dit is gebeurd, Matthäus zegt het erbij, dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden die profetie die zegt, zie uw koning komt op een ezel, namelijk op het jong ener ezelin of ezelinne of zoiets. Hè? Staat er. Dan denken wij, nou dat weten wij dan. Dat is dan geregeld. Lezen wij dus die profetie in Zacharië 9 vers 9 over de koning die komt als heiland arm en rijdend op een ezel. Dan weten wij nu, want staat in Matthäus, dat dit vervuld is bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Klaar, uit. Dus bestuderen wij later Zacharië 9 en dan lezen wij allerlei dingen over dat de Messias zou komen, dat allerlei volkeren geoordeeld zouden worden. Zouden de Filistijnen met name worden genoemd enzovoorts. En daarna wordt ook Griekenland, verderop wordt Griekenland genoemd in de rest van het hoofdstuk enzovoorts. En dan zeggen we dat heeft te maken met het koninkrijk van het beest. Dat is immers het Griekse wereldrijk, het staat daar dan ook. Dus dan komt de Heer om die volken te oordelen. Maar midden tussenin staat het vers, zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt. En hij is een eiland, arm en rijdend op een ezel enzovoorts. En dan zeggen wij, oh, dat vers kennen we al, dat kunnen we nou overslaan, want dat weten we al, dat slaat op de intocht in Jeruzalem. En dan zit je met een probleem. Waarom zitten we met een probleem? Omdat in Matthäus staat dat het de vervulling is, dat de intocht in Jeruzalem de vervulling is van Zacharië 9 vers 9. Dat is het probleem. Niet omdat dat niet klopt, want natuurlijk klopt dat. Maar omdat als je het vers in Zacharië 9 vers 9 leest in zijn context, kom je met geen mogelijkheid op het idee dat het een vers is wat spreekt over een letterlijke gebeurtenis in de eerste komst van Christus, omdat namelijk de hele rest van het hoofdstuk spreekt over dingen die gebeuren in de wederkomst van Christus. Nou, de oplossing van het probleem is eenvoudig genoeg. Hoe je ooit bij op die gedachte komt, weet ik ook niet. Maar de gedachte is dus, die ik elke keer zeg, de gedachte is dat als er staat, dit is de vervulling van wat de profeet gesproken heeft, dan is dat de eerste bodem, maar er zit er nog één onder. En dat betekent dus dat elke keer als je leest, dit is de vervulling van wat de profeet gesproken heeft, dan weet je dus dat dat wel waar is, maar het is maar één waarheid of een halve waarheid. Dat wil zeggen, er moet nog een andere waarheid zijn in verband met diezelfde profetie. Die is er ook, want lees je in Zachariah 9 vers 9, lees je Zachariah 9 vers 9 los van Matthäus, wat was het Matthäus, weet ik veel, 21 of zo, doet er niet toe, Lucas 19. Lees je het los daarvan, dan lees je in Zachariah 9 dat de Heer zou komen en zou de Filistijnen oordelen. Ja, geen wonder, want de koning van het koninkrijk van het beest is immers een Filistijn. Maar ja, dat staat daar niet, maar dat weten we inmiddels. Dus dat is dan zo. En hij zal oordeel brengen over Griekenland. Ja, het is het Griekse wereldrijk, dat zal ook wel. En hij zal dus de vijanden van Israël, want dat zijn vijanden van Israël, zal hij oordelen enzovoorts. En dan staat er midden tussenin, in het hart van het hoofdstuk staat, zie, uw koning komt, dat weet je natuurlijk, want dat is de echte koning. De koning die God zich gesteld heeft over Sion. Dus zeg tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt. Dan denk je, Psalm 2, natuurlijk komt hij dan. Hè? Ja, en hij is een heiland, wat betekent dat dan? Dan betekent dat dat hij komt met littekenen in zijn handen, zodat men hem kan herkennen. Niet alleen als koning, maar ook als heiland. Dat staat toch per slotverrekening een paar hoofdstukken verder in Zachariah 9. Daar staat het toch? Dus hij komt als koning, maar ze herkennen hem als de heiland. En dan staat er dat hij komt op een ezel. En nou is de vraag wie die ezel is. En dat heb ik uitgelegd gisteren dan, hè. Was je er niet? Die ezel, ik hoor het al roepen, zijn mensen met een boel zelfkennis. Sorry hoor. Dat is de gemeente, ja, dat is de gemeente. Het jong van de ezelin stond vastgebonden, de ezel, de veulen waarschijnlijk niet, maar die liep toch niet weg. Dat is het verhaal. En de vastgebonden ezelin is uiteraard een beeld van Israël, levend onder de wet, onder het juk, dienstbaar gemaakt, enzovoorts. En de woorden gods toevertrouwd, vandaar dat de ezel af en toe wat praat en zo. Dat is het toch? En het jong daarvan, de volgende generatie, een mannelijk jong, is uiteraard gewoon de gemeente, met wie de Heer zich vereenzelvigt, want hij rijdt erop. Hij wordt er één geheel mee. Dat is het. En op de Olijfberg, ja, er staat ook vijf hoofdstukken verder in Zachariah, dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoorts. Daar verschijnt de Heer, inclusief de gemeente. Nou, en ik heb gisteren ook nog die teksten naast gehouden uit Jesaja 62, geloof ik, hè. Zachariah 9 zegt, zeg tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt. En hij is een heiland. En zijn ezel is met hem. Nee, staat er iets anders, maar ik mag het ook vrij citeren. Doet de Bijbel zelf ook. En in Jesaja 62 staat, zeg tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Dat is hetzelfde als uw koning komt en hij is heiland. Zie, uw heil komt en zijn loon is met hem. En wat in Jesaja 62 het loon is van Christus, dat is in Zachariah 9, de ezel, namelijk de gemeente. Want die is zijn loon en hij is degene met wie hij zich vereenzelvigd heeft. Die deel is geworden van zijn lichaam, want dat is eigenlijk dan de gedachtegang. Nou ja, dat was een uitgebreide toelichting dan op het onderwerp van vanavond. Waar het om gaat is, dat als Matthäus zegt, dit is de vervulling, of dit is wat de profeet gesproken heeft, Zachariah, dat de koning zou komen rijden op een ezel, dan is dat plamuur, dan wordt dat glad gestreken, dan worden die versen met elkaar in verband gebracht, en dat is het dan, maar daarmee wordt juist iets verborgen. Want wat dan verborgen wordt, is de letterlijke betekenis van het vers in zijn context. Nou ja, u zult zeggen, maar een veulen is toch niet letterlijk de gemeente? Nee, maar zo bedoel ik het ook niet. Ik bedoel letterlijk in de zin van, je volgt zo'n heel hoofdstuk in het verband waarin het gezegd wordt, enzovoorts. Maar als je een hoofdstuk zo leest, dan kom je niet op de gedachte dat het een profetie is over de letterlijke komst van Christus in zijn eerste komst, want daar gaat het helemaal niet over. In verband van het hoofdstuk niet. Maar in Matthäus wordt het ene vers eruit gelegd en wordt het toegepast wel degelijk op die ene gebeurtenis bij de intocht in Jeruzalem, waarbij het ons echt niet uitmaakt of je nou op een ezel reed of een paard of, nou ja, goed, doet er niet toe. He? Dat maakt, maar zo was het wel en zo wordt het kloppend gemaakt.
Ik heb Maar het is ook zo'n beest.
Ja, precies, dat is hetzelfde. Hij zette hem op zijn eigen beest. Dat betekent het ook. Dus vereenzelviging met zijn beest en zelfs met zijn lichaam. De verklaring die ik daar altijd van geef is ook dezelfde. Zijn beest is namelijk zijn lichaam. En zijn ezel is ook zijn lichaam. En die gemeente, die ezel dus uit Zacharia 9, dat is ook zijn lichaam. Dat is de gemeente. Die dan ook begint te praten, weet u wel, bij gelegenheid. Ja, dat nou goed, dat was die andere ezel. Maar dat doet er nou, hè? Die van Biljam, doe maar. Maar waar het om gaat is dat zo'n profetie tamelijk geforceerd wordt gegrepen en wordt toegepast op een letterlijke gebeurtenis die op zichzelf niet eens van belang is. Die eigenlijk helemaal geen historische waarde heeft. Maar zo wordt een profetie kloppend gemaakt, maar daarmee wordt juist verborgen de echte achtergrond, de echte betekenis van de profetie. Want de echte is dat als de Heer komt, verschijnt hij met zijn gemeente. Met wie hij zich vereenzelvigd heeft. De ezel die vrijgemaakt was. Door de Heer zelf. Nou, enzovoorts. Maar het is met al deze profetieën zo waar dat staat. Hier vind je er dus in ieder geval twee. Ik kan me dus gewoon niet meer herinneren. Dag twee hier in Johannes 19. De ene is over, ze hebben zijn klederen onder mij verdeeld. Nou, dat is een beeld van dat de hoedanigheden van Christus. Ik heb het vorige keer hier gezegd. Het is een beeld van dat de hoedanigheden van Christus terecht zijn gekomen onder de heidenen, verdeeld zijn onder de heidenen. Precies hetzelfde als de gedachte dat het brood wordt gebroken en uitgedeeld onder de aanzittenden. Precies hetzelfde. Er wordt zijn leven uitgedeeld, wordt zijn lichaam als het ware verdeeld onder degenen die er delen hebben, die daardoor eigenlijk toch één worden overigens. En dat is met deze klederen ook zo. De klederen worden verdeeld. Dat wil zeggen dat de hoedanigheden van Christus terecht zijn gekomen bij zij die eertijds heidenen waren, bij de krijgsknechten heet het hier dan. Wat is dan een beeld van de gemeente? Behalve dat ene kleed, dat werd verloot, maar het ene kleed, wat niet gedeeld werd, wat naadloos gewezen was, is een uitbeelding van het hoge priesterschap. In ieder geval van opstandingsleven in het algemeen, maar van hoge priesterschap in het bijzonder, omdat wij van de rok van de hoge priester leren dat hij, weliswaar niet dat hij naadloos geweven was, maar wel dat hij één geheel was en nooit gescheurd mocht worden. En daartoe zelfs versterkt was bij de lip. Nou ja, bij het boord heet het dan. Ja, die zit daar, ja. Bij de lip staat er letterlijk, want het kleed had een mond met lippen. Dat is een heel mooi verhaal hoor, het kleed van de hoge priester. Een mond, dat is gewoon het gat waar het hoofd doorsteekt, maar het heet een mond uiteraard. En de rand, wat dan vertaald is met boord, was extra verstevigd, want het mocht niet gescheurd kunnen worden, zo. Hè? En dat heette lippen. Zodat hij nou precies weet wat het is, hè. Het kleed is het gescheurd, wordt met de mond gegrepen en de kaak wordt opengesperd en zo. Nou goed, dat mocht dus niet. Maar we lezen, ja, dat heeft met die leeuw te maken. Nou goed, laat maar zitten. En anders wel met de kinderbakken van de ezel. Die van Simpson. Dat was trouwens ook bij Simpson, die leeuw. Maar goed. Laten we daar maar over ophouden. Ik verdwaal weer voorkomen anders. Maar gaat erom dat we in Johannes, ik meen in Johannes lezen. Nou, ik weet niet zeker, maar dat er staat. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Ik weet niet of het Johannes was, ik dacht het, maar ik kan het zo gauw ook niet vinden. En dat is nou net precies wat niet mocht en wat niet mocht kunnen zelfs maar hij deed het. Hij scheurde zijn kleed, hetgeen dus een eind maakte aan het hoge priesterschap van het oude verbond. Kan niet missen. Zou niet mogen kunnen, maar het gebeurde toch. Net als met een leeuw, die mocht ook niet gescheurd worden, maar het gebeurde toch. Bij Simpson, dus, en toen werd er honing gevonden enzovoorts. Hè. Nou goed, zoiets dus. Dus het kleed van de hoge priester, of het kleed van één geheel, is eigenlijk een uitbeelding van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Dat kan echt niet verdeeld of gebroken worden. Dat is überhaupt naadloos. En u hoort eigenlijk te weten dat men in de oudheid weliswaar de klederen scheurde. Maar dat is een beetje kostbare aangelegenheid, zodat er speciaal hier en daar een naad in zat die niet meteen met ijzergaren dichtgenaaid was. Hè? Met zo'n losse fabrieksteek, zoals tegenwoordig al onze klederen trouwens in elkaar gezet zijn. Hè? Je hoeft maar een klein beginnetje te hebben en dan scheur je hem even zo. Ja, dus grote impact heeft dat. Hè? Dat maakt diepe indruk, maar als je thuis komt, dan naai je dat gewoon aan elkaar voor de volgende keer met een dun draadje. Zo, nee, dat ging. Hè? Dat heb ik op de zondagschool geleerd, dat het zo moest. Nou, hoe dat ook zij, men scheurt zijn kleding, maar dat stelt op zich niks voor. Het mag eigenlijk helemaal niet kunnen. En de kleed van de Heer was naadloos, daar viel helemaal niks te verdelen. En het is ook inderdaad niet gebeurd. Dat is een geheel gebleven en het spreekt dus nog steeds over het hoge priesterschap van Christus. Maar dat is terechtgekomen, bij de heidenen moet ik zeggen, maar dan laat ik het anders zeggen. Dat hoge priesterschap van Christus functioneert in het bijzonder bij die heidenen die uit de heidenen, zal ik maar zeggen, tot geloof zijn gekomen. Kortom, het functioneert in de eerste plaats bij de gemeente. En bedenk dan dat we hier twee hoofdstukken verder zijn dan het zogenaamde, en terecht zogenoemde, hogepriesterlijk gebed. Er wordt hier al hoofdstukken lang, hoofdstuk 13 tot en met 17, op bedekte wijze gesproken over het hogepriesterschap van Christus naar het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Het heel blijven van dat naadloze kleed drukt dat uit. Van de vier komen bij de vijf, van het oude verbond komen bij het nieuwe en zelfs speciaal bij de gemeentelijke bedeling. Maar die vijfde is inderdaad die waarin niet zozeer het koningschap, maar waar zeker het hoge priesterschap van Christus van primair belang is. Nou, diezelfde gedachte wordt dan uitgebeeld bij de gekruisigden, aangenomen dat het er vijf waren. Vier worden gebroken en dus ook gedeeld om zo te zeggen, maar die één inderdaad niet en dat is de Heer Jezus zelf, hetgeen dan ook het belang is van de uitspraak uit de schrift. Geen been van hem zal verbroken worden. En dat is een uitspraak, hier geciteerd in Johannes 19, vers 36, maar ontleend aan de instellingen over de offerdieren eigenlijk. Jawel, instellingen over dieren die geofferd zouden worden, met name het paaslam. In Exodus 12 is dat. Maar we zien dan hier dat deze dingen inderdaad worden toegepast op de Messias zelf. Zo is het ook. Ik moet daarnaast even opmerken dat er schriftplaatsen zijn in de psalmen, die ik niet uit het hoofd weet, die de indruk wekken alsof beenderen van de Heer Jezus wel gebroken werden. Daar krijg ik wel eens vragen over. Maar ik moet u zeggen dat die schriftplaatsen dat in het Nederlands wel lijken te zeggen, maar dat dat kennelijk toch niet de betekenis is. Maar dat het gaat om verdrukking, kneuzing of zo van beenderen of gewrichten of wat dan ook, maar niet van het breken van beenderen zelf. Zou het trouwens in strijd zijn met andere uitspraken van de schrift. Goed. Nou, de vraag is, waarom staat het niet expliciet? Wel eenvoudig, omdat het niet de bedoeling is dat iedereen dat zou weten en zou zien. Dat is eigenlijk het verhaal. En er zijn heel wat dingen die pas gevonden worden bij schriftvergelijking, en zeker waar het gaat over de aspecten van de vijf. Eén die me zo te binnen schiet, is die van de spening van Isaac, vind ik altijd een mooi voorbeeld. De spening van Isaac op vijfjarige leeftijd, waar staat het in de Bijbel? Het antwoord is nergens. Nergens. Maar, hoe weten wij dat dan? Wel, als wij uitrekenen de leeftijden enzovoort, de tijdrekening van de dagen van Abraham, Isaac en Jacob enzovoort, dan komen we aan 430 jaar vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. 430 jaar, maar op een andere plaats lezen wij over 400 jaar die ook leiden tot de uittocht uit Egypte en die beginnen bij het zaad van Abraham. Weet dan voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land waar het hunne niet is en dan wordt een periode van 400 jaar genoemd en daarna zou men uittrekken. En dat wil zeggen dat 430 jaar gerekend worden vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Maar op een andere plaats wordt vanaf het zaad van Abraham gerekend tot de uittocht uit Egypte. Dat is 400 jaar. Dan kun je alleen nog terechtkomen op het tijdstip dat Isaac 5 jaar was. Dan moet het toen begonnen zijn, die 400 jaar. En het enige wat we lezen wat plaatsvond in de jongelingsjaren van Isaac, dat kan maar zijn spening geweest zijn en het wegzenden van Ismaël. Maar daar staat niet bij dat hij 5 jaar was, maar dat moet dan de conclusie zijn. Betrekkelijk eenvoudig overigens. Maar het staat er dus niet. En als het over een 6 of over een 7 gegaan was, had ik gezegd, nou ja, weet ik veel. Maar nu het over een 5 gaat, denk ik, nou ja, er is wat rekenwerk voor nodig om het te vinden, maar dat moet het zijn. Het is een 5, die is nu eenmaal verborgen. Vooruit is wat rekenwerk. Maar dan vinden we hem ook. He? En datzelfde geldt voor de naamsverandering van Abraham in Abraham. Want wat leer je eruit? Dat zijn naam veranderd wordt, er komt een H bij tussen. Nou ja, een H. Maar het was een 5. Maar dan moet je dus wel een paar keer over nadenken. Want daar gaat het om. He? Dat inderdaad die 5 is. Nou, enzovoorts. Zo hebben we meer van die situaties. Die niet ronduit in de Bijbel staan, maar die slechts gevonden worden door de vergelijking van schriftplaatsen. Opdat ze verborgen zouden blijven, en zeker met de vijf is dat geval, in de eerste plaats omdat het rechtstreeks verband had met de bedeling van de verborgenheid, dat moest dus verborgen blijven, en in de tweede plaats omdat het rechtstreeks ook verband had met de opstanding van Christus, en dat is juist en vooral het onderwerp wat verborgen zou moeten blijven, dat hij uit de dood zou opstaan. Dat hij zou sterven, nou ja, dat kon nog, maar dat hij zou opstaan uit de dood, dat moest verborgen blijven. Opdat hij inderdaad zou sterven en opdat hij uit de dood zou kunnen opstaan. Dat is 1 Korinther 2, ja.
Maar nog even terugkomen op dat gebroken worden. In Jesaja staat bijvoorbeeld dat hij verbrijzeld werd. Hoe moet je dat zien?
Verbrijzelen is de vertaling van een begrip wat betekent verdrukken. Verbrijzelen is namelijk met een hamer in elkaar slaan. Kapot slaan. Maar je kunt ook met een hamer ergens op slaan zonder dat het kapot gaat. Dat is dezelfde handeling. En vandaar dat die begrippen soms in elkaar overlopen. Verbrijzelen wil dus niet zeggen dat iets in stukken geslagen wordt of zo. Het wil zeggen dat erop geslagen wordt. Of het in stukken gaat. Nou ja, in het Nederlandse woord verbrijzelen inmiddels wel. Ik vraag me nog af of het dat 350 jaar geleden ook betekende. Ik geef maar een vreemd voorbeeld. Ik zat in de auto op de weg hier naartoe. Toen dacht ik aan het woord stelen. Dus dacht ik gewoon over na, het woord stelen, het Nederlandse woord stelen. Want dan blijkt, ja, dat dacht ik dus ook aan het Engelse woord steal away. Steal away to Jesus. En to steal is hetzelfde als ons woord stelen. Dus steel naar Jezus, hoe kun je nou zoiets zeggen? Nee, het punt is het woord stelen, we kennen het woord nog in een steelse blik. Dat is niet de geheim conserveblik. Maar het is een geheime, stiekem blik van de ogen. Daar gebruiken we dat woord steels nog. Of een steels gebaar, dat is een stiekem gebaar. Steels wil namelijk zeggen dat iets gebeurt in het geheim. Dat de bedoeling is dat niemand het merkt. En daarvan is afgeleid ons woord stelen in de gewone, in de gangbare betekenis. Namelijk dat men wederrechtelijk zich iets toe-eigent. Maar dat betekent het van oorsprong niet. Dat betekent het nu wel, hoor. Vergis je nou maar niet. Dat betekent het nu wel. Maar vroeger niet. Dat betekende namelijk dat men in het geheim iets deed. Wat dan ook. En in de uitdrukking steal away to Jesus betekent gewoon sluip weg. Trek je van iemand wat aan? Sluip weg naar de Heer. Nou, in het oude Nederlands heeft het die betekenis ook. Nou, daar heb je nou de problemen van de taal. Als je wilt aantonen dat stelen eigenlijk betekent in het geheim iets doen, zo onopgemerkt mogelijk, ja, dat betekent het, hangt er vanaf in welk jaar. En maar in onze tijd betekent het iets zich wederrechtelijk toe-eigenen. Maar eigenlijk ligt de nadruk op in het geheim. Eigenlijk los van wat men in het geheim doet. Nou, dat is het probleem van taal, van de taal, hè. En als u die eigenschappen, die eigenaardigheden van de taal, zeker van een levende taal kent, dan leer je ook verstaan hoe een begrip als verbrijzelen niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat iets ook werkelijk kapot gaat. En dat het dat niet kan betekenen op die plaats, dat is duidelijk genoeg, omdat er uitdrukkelijk staat dat zijn benen niet gebroken zouden worden. Zodat je ziet, ik hoef niet eens te weten, wat er daar in de grondtekst of zo staat. Het is gewoon duidelijk uit het verband en door het gebruik van het woord, wat de betekenis van de term is in de Statenvertaling. Maar heb je het weer? Schrift met schrift vergelijken. Ja. Nou, ik probeer terug te gaan naar Johannes 19. Zo braken zij zijn benen niet. Vers 33 komt overeen met dat de rok niet verdeeld wordt, niet gescheurd wordt, maar er wordt het lot overgeworpen. En het lot van de rok was dat hij bij de heidenen terecht zou komen. En zo is het met het hoge priesterschap van Christus. Terwille van heidenen, of terwille van een gemeente uit de heidenen, zo je wilt. Maar daaraan vast zit meteen het gedeelte wat ik even oversloeg, namelijk vers 34. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt het geen waar is, opdat ook geen geloven moogt. Deze doorsteking van de zijde van de Heer met een speer is de vijfde wond van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, in zijn handen en voeten wonden, hoe dan ook, hè? Ze hebben zijn handen en voeten doorgraven. Ik weet niet eens of er ooit ergens staat
dat dat de vervulling was van de een of andere profetie uit de psalmen. Maar ik dacht niet dat het erbij stond. Zou behulpzaam geweest zijn als het erbij staat, hè? Of als er staat, ik heb je in mijn hand gegraveerd. Zou leuk zijn als het erbij stond later toen de heer gekruisigd werd van dit is de vervulling wat er toen stond. Want door die wonden in zijn handen enzovoorts en in zijn voeten, daardoor zijn wij zijn eigendom geworden. Op basis daarvan. Maar die dingen zie je nooit staan. Maar iets wat eigenlijk veel minder belangrijk lijkt, daar staat het wel bij. En dat is omdat die dubbele bodem erachter zit. Nou, hier vind je ook zoiets. 4 wonden en uit de 5e, die was van heel andere aard overigens, uit de 5e kwam bloed en water, hetgeen uiteraard niet een beeld is van de dood, maar een beeld is van leven, omdat bloed leven is en water is ook leven. En is dus in hoofdzaak gelijk, de woorden hebben gelijke betekenis. En de uitleg daarvan vinden we dan ook in 1 Johannes 5. De vertalers zijn zo aardig geweest om het erbij te schrijven. En terecht. 1 Johannes 5. Waar staat in vers 5? Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? En wij dienen te beseffen dat dat een uitspraak is die rechtstreeks verband houdt met de opstanding van Christus. De Zoon van God, die krachtelijk bevestigd is te zijn, de Zoon van God, uit de opstanding, uit de doden enzovoort, Romeinen 1 vers 4. Dus, wie is het die de wereld overwint, en dus ook de dood overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed. Water en bloed, dat is wat er aanvankelijk staat. Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. En dan niet door water alleen, maar door het water en het bloed. Dat wil niet zeggen dat er verschillende dingen zijn die allemaal genoemd zouden worden. Maar het wil zeggen dat er verschillende begrippen zijn die genoemd zouden kunnen worden en die ook genoemd moeten worden. Dat is vooral zo bij Johannes. Johannes stelt niet dingen bij elkaar op, niet zaken. Dat is wat misschien de andere evangelisten doen, maar zijn misschien, hè. Maar, want daar wil ik nou niet verder op ingaan. Maar dat is niet wat Johannes doet. Johannes telt begrippen bij elkaar op. En die vertelt dezelfde dingen met steeds wisselende woorden en begrippen, omdat het dan toch om dezelfde zaken gaat. En dat staat hier dan ook. Niet water alleen, maar ook het bloed. En dan gaat het niet om dat het verschillend is, maar het gaat erom dat die begrippen juist identiek zijn. Dat wil zeggen, ze duiden hetzelfde aan, namelijk leven. Daarbij kun je over water praten, maar je kunt ook praten over leven. En bij nader inzien is er nog een begrip wat er meteen mee samenhangt. Het zijn er namelijk 3, en dat is de geest. Alleen water wordt dan gebruikt in een nogal overdrachtelijke betekenis. Bloed ook in een redelijk overdrachtelijke betekenis, namelijk die van leven. En geest in zijn letterlijke betekenis, want geest is leven. Er is niks overdrachtelijks aan, dat is het namelijk. Maar die 3 begrippen, die zijn van het grootste belang. En dus staat er, hij is gekomen door water en bloed. En dat niet alleen, maar ook door de geest, want aan het eind van vers 6 wordt dan de geest genoemd. De geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Beetje manke zin, maar dat doet er nou niet toe. En dan vers 7, want 3 zijn er die getuigen. En dan een hele poos niks. En dan in de tweede helft van vers 8. De geest en het water en het bloed en die 3 zijn tot 1. Dat is dus de zin. 3 zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed en die 3 zijn tot 1. En wat er tussenin staat, dat kan een kind begrijpen, dat moet je doorstrepen. Dat hoort er niet te staan, dat mag er niet staan, dat is een verbastering. En dat het hier staat is nog tot daar aan toe, dat het er nog staat in de nieuwe vertaling ook. Dat vind ik echt wel erg. Dat men aangedurfd heeft om een uitspraak waarvan iedereen weet dat hij er niet behoort te staan, om die toch te laten staan, omdat men bang is voor de theologische consequenties ervan. En daar ben ik ook zo bang voor dat ik die tussenzin niet eens wil uitspreken. Meer, hè? Wat staat er dan? Wil iemand het even voorlezen?
Ik kan het niet voorlezen.
Heb je het doorgestreept? Nou, ik zal zeggen wat er staat. Want 3 zijn er die getuigen. En dat is heel vers 7. De rest kan weg. En vers 8 gaat weg. 3 zijn er die getuigen op de aarde. Gaat ook nog weg. En daar gaat de zin weer verder. De geest en het water en het bloed en die 3 zijn tot 1. Dus de zin is, drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. En als je zo leest, mis je dus ook inderdaad verder niks. De rest wat ertussen staat, wordt geacht in verwijzing te zijn naar de zogenaamde leer van de drie eenheid, maar u begrijpt hopelijk dat het met het hele schriftgedeelte totaal en ook totaal niets van doen heeft, en dat het op geforceerde wijze hier door iemand in de Bijbel bijgeschreven is, ten onrechte, is ook heel bekend, maar omdat men anders helemaal zo weinig teksten overhoudt, om niet te zeggen helemaal geen één tekst meer overhoudt, om die levende drie eenheid enige Bijbelse basis te geven, heeft men hem dus toch maar laten staan, ook in de nieuwere vertalingen. Dat vind ik echt heel erg. Maar goed. Ja, want hoor eens, hè, kijk. Oh, zal ik u eens wat vertellen, hè? Hè? Ik zou ze wel vertellen. Ik heb thuis een computerprogramma, dat is een Amerikaans ding. En die met de Bijbel erin, en meerdere vertalingen, grondtekst, weet je veel. Dat doet er nou niet toe, maar dus die jongens die leveren er ook lijsten van schriftplaatsen bij met betrekking tot een bepaald onderwerp. Indexen heet dat. Die kun je zo kopen, dan krijg je een verzameling indexen op basis van bepaalde begrippen of woorden, trefwoorden, of op namen of zo, hè. En dat betekent dat je die schriftplaatsen zo achter elkaar op je scherm kunt laten verschijnen of uitprinten. Zo. Dan heb je alle teksten, of althans de belangrijkste teksten van een bepaald onderwerp bij elkaar. Nou, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk om de belangrijkste reden daarvoor is dat die mensen hun best gedaan hebben om alle traditioneel gebruikte schriftplaatsen bij een bepaald onderwerp te verzamelen. Dan hoef ik dat niet meer te doen, zie je? En alleen maar schriftplaatsen, anders niks, geen verhaal, alleen schriftplaatsen. Dus zoek je op het woord Trinity, het begrip Trinity, daar leveren ze ook een index bij, een lijst van schriftplaatsen over de drieheid heet het dan in het Engels. Hè? Wij noemen dat een drie-eenheid, zij noemen het een drieheid, wat natuurlijk helemaal vreemd is. Triunity zou je dan moeten zeggen volgens Willem Jones. Hè? Maar goed, over de Trinity. Eerste vers wat ze geven is dat God zei, dan laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En omdat er meervoud staat ons, zeggen zij, niet alleen die Amerikaanse jongens, maar over de hele wereld zeggen ze dat in de theologische kringen. Zeggen, dat betekent dat God meer dan één is. Als dat zo is, dan is onze koningin ook meer dan één, want die zegt ook, wij Beatrix, en waarvan Beatrix dan het meervoud is, wil ik afwezen, dat weet ik niet. Nee, maar vroeger was het bij Juliana. Misschien was dan 1 Julianus, 2 Juliana of zo. Ik weet het niet. Ik vind het zulke onzin. Dat is gewoon, dat is majesteit meervoud. En als mensen dat wel kunnen gebruiken, waarom zou God het niet kunnen gebruiken? En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat doet God niet. Dan zeg ik, waarom niet? Hier staat het toch? Ik bedoel, wie zal me wat zeggen? Kortom, dat vers heeft geen bewijskracht. Pas als je eerst weet dat God een meervoud is, zou je alsnog kunnen zeggen, dit slaat op dat meervoud. Pas dan, eerder niet, want op zich bewijst het niks. Dus dat kun je vergeten. Nou, dan komen er nog een paar versen waar dan God in het meervoud genoemd wordt. Nog 2 uit Genesis, of 1 of 2 uit Genesis, weet ik niet precies. Het volgende vers wat genoemd wordt ter bewijs voor de drie eenheid van God is die van Jesaja 6, waar de serafs roepen, heilig, heilig is, nee, heilig, heilig, heilig is de Heere. En wat driemaal heilig staat, zeg maar, moet God 3 zijn. En ik dacht dat iedereen me kon begrijpen dat dat geen argument is. Want de meeste keer als van God iets gezegd wordt, staat het maar 1 keer. Als het staat God is goed, staat het niet goed, goed, goed is de Heere. Of genadig, genadig, genadig is de Heere. Nee, ja, daar lach je nou om, maar ik bedoel het zo niet hoor. Maar dat is toch zo, als er dan wel 3 keer heilig staat, nou en? Wat betekent dat dan? Niet dat God 3 is. En waarom niet? Komt hij weer. Komt hij weer hoor. Omdat diezelfde tekst aangehaald wordt in Openbaring 4. Waar het dus niet meer serafs heten, maar gerubs. Maar ze zien er toch hetzelfde uit, dus dat maakt niet uit. Er zijn dieren heten, dat geloof ik dan. Maar dat doet er nou niet toe. En die zeggen ook, heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan zeggen we weer, maar wat betekent het nou 3 keer heilig? Staat het er gewoon achter? Daar wel. Staat namelijk, die is en die was en die komen zal. Dus niet 3 eenheid, maar eenheid in de zin van God is gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dat is een andere tekst hoor. Gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde. Je zou bijna zeggen, dat is de Heere, dat is gisteren. Jezus, dat is heden, in ieder geval in het midden was dat. Christus, dat is in de toekomst, de opgewekte. Zo was dat in ieder geval. Zo kun je het ook zeggen. De Heere Jezus Christus. Dat is ook wat een beetje vereenvoudigd natuurlijk. Maar driemaal heilig wil niet zeggen drie ene God. Kortom, krijg je weer een tekst te zien waar die op zich niks bewijst. Nou, enzovoorts. En er zijn nog maar een paar teksten meer. En een van de teksten die dan gebruikt wordt voor die Trinity, voor die drieheid van God, is dan die uit 1 Johannes 5. Ja, dat is een beetje lastig. Dat is de enige echte tekst waarover drie gesproken wordt in verband met de Godheid. Maar dat is nou net er één die er niet hoort te staan. En alle andere teksten kun je rustig vergeten, die men aanhaalt. En weet je wat nou het leuke is van zo'n lijst van teksten, van zo'n index? Dan heb je alle teksten die, in ieder geval de belangrijkste, die in het algemeen bekend zijn en altijd worden aangedragen ter bewijzen van een bepaalde gedachte. En als je die bij de hand hebt en je zoekt de schriftplaatsen naar, heb je gauw je werk gedaan. En als die teksten niks bewijzen, kun je het hele verhaal vervolgens vergeten. En wat men er dan in de tijd in het beroemde concilie over gedacht en gezegd en gestemd heeft, is volstrekt onbelangrijk. Zolang er geen bijbeltekst kan worden aangedragen, valt er niks te argumenteren. De enige tekst die men nog kan aandragen is inderdaad die uit 1 Johannes 5. Maar daarvan weten de heren allemaal dat hij er niet hoort te staan. En waarom ze dan wel laten staan omdat wij hem als leken ze zouden lezen, dat ontgaat mij volkomen. Dat vind ik ook echt oneerlijk. En dan heb ik het nog netjes gezegd. Ja?
Ik lees hier gewoon, als je dat nou eens helemaal doorleest, dan staat er toch eigenlijk hetzelfde als de geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één.
Ja.
Nou, of je nou leest en die drie zijn tot één, dus laten we zeggen wat er werkelijk staat. En als je dat andere nou leest,
ja,
dan staat ook deze drie zijn één. Het is toch een eenheid, het is toch één? Ik bedoel, er staat toch geen drieheid of zo, ik snap het niet.
Nou, dan ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Dan zal ik het nou één keer duidelijk zeggen. De theologische leer over de theologische leer over de drie eenheid is gewoon onbijbels. Die bestaat namelijk niet.
Ja, dat begrijp ik.
Nou, dus als je het hier wil lezen, mij best, maar het bestaat toch niet, want het staat er niet. Hier niet, het bestaat zelfs niet.
Nou, al zou je die tussentekst gewoon laten staan, staat het hetzelfde. Ja.
Nee, er staat drie zijn er die getuigen in de hemel. Ja. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En daar bedoelt men dan mee de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ja.
Wat niet zo gek is overigens hoor, want de Zoon is natuurlijk het Woord, hè. En die zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. Daar kom je nooit mee weg, want het veronderstelt dan sowieso ook een parallelisme. Waarbij de Vader de geest is en het woord is het water en de Heilige Geest is het bloed. En daar kun je verder ook niks mee. Ik bedoel, het staat er domweg niet en we zouden er ook eigenlijk dus helemaal eigenlijk niet over moeten praten. Zo zit het dus eigenlijk. Hè? Men heeft de tekst erin gebracht om ergens een tekst te vinden die zou wijzen op die leer van die drie eenheid, om die te onderbouwen. En omdat hier al een tekst stond die een beetje die structuur had, heeft men gedacht, kom, we zetten er nog één bij.
Bedoel je ook dat niet in het Grieks staat?
Ja, het staat, komt niet voor. Er staat in een of ander manuscript staat het wel. Maar het is algemeen bekend dat ten onrechte is. Dat is alles. Iemand heeft het verzonnen en ertussen gezet, ja.
Ook binnen de theologie is dat gewoon heel bekend.
Dat is heel bekend.
Ze noemen dat eigenlijk het comma Johanneum, geloof ik.
Ja, zo. Ja, men heeft het termen voor, jawel. Jawel.
Ja,
nee, dan zie je dat. Het werpt vrucht af. Dat werpt vrucht af. Dat zeg ik al, hè.
Ja, maar zo noemen ze het daar.
Jawel.
Ze hebben het me nooit uitgelegd, maar.
Nee.
Zeker een.
Nee, maar je weet dus nou ook waarom ze het niet uitgelegd hebben.
Ja, maar ik bedoel, als het daarover ging, was het duidelijk dat dat een beetje een verdachte tekst was.
Ja.
Die bijvoorbeeld tegen Jehovah's getuigen niet kon citeren.
Nee. Nee, Jehovah's getuigen niet, want die zeggen meteen, ja, die wijzen zeggen meteen, nee, dat staat alleen in de een of andere handschrift, noemen de naam van het handschrift erbij enzovoort. Dan ben je meteen verslagen natuurlijk. He? Want inderdaad, zo zit dat. Het hoort er niet staan, het mag er niet staan. Men had dat het in de Statenvertaling staat. Dat komt natuurlijk omdat het in de zogenaamde Textus Receptus. Ook Latijn. Textus, onthoud dat, hè? Textus Receptus. Dat hij daarin voorkomt. Maar dat is een bekend misverstand. Een van de meest bekende trouwens. Want bij mij was vroeger de meest bekende Romeinen 8, tweede helft. Maar die blijkt in de praktijk heel wat minder bekend te zijn dan deze uit 1 Johannes 5. Ja, nee, tweede helft van Romeinen 8. Dus zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Punt. En dan komt er een tweede helft achteraan. Die hoort er niet te staan. Voor degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar dat staat er niet. Dat staat domweg. Er is geen verdoemenis, geen veroordeling. Dus voor degenen die in Christus Jezus zijn. Punt. En met de wandel heeft dat niets te maken. Maar omdat mensen dat vervelend vinden, dat het met de wandel niks te maken heeft, hebben ze dat er dus bij bedacht. En hebben ze dus een uitspraak die ergens anders staat, zelfs in hetzelfde hoofdstuk ongeveer, hebben ze uit de verband gerukt en daar alsnog gekopieerd. Dan heb je een bijbelstukje bijbeltekst op een verkeerde plek erin gevoegd, waardoor een heel andere waarheid, een heel andere leer ontstaat. Dat is heel geraffineerd, want je herkent het dan niet meteen, hè? Romeinen 8 vers 1 is dat. Tweede helft van het vers. Nou ja, we zijn nou aardig aan het verdwalen natuurlijk, vanavond. Er zijn er wel meer, maar dit zijn zo ongeveer, zo in mijn gedachten zijn dat de belangrijkste eigenlijk. Er zijn er nogal meer waar dingen staan die er niet zouden moeten staan, maar het kan dikwijls geen kwaad. Er zijn meestal gewoon vergissingen. Dat wil zeggen dat in Johannes 3 bijvoorbeeld staat, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, van zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar het niet verderven hoort er dan weer niet te staan. Maar dat maakt niks uit, want het volgende vers loopt er volledig aan parallel en daar hoort het wel te staan. Dus het maakt geen verschil. En ik ben ook geneigd die dingen over te slaan. Ik vind het ook niet belangrijk meer daarna. Dus maar een voorbeeld, hè. Johannes 3, vers 15. Opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Dat moet er officieel staan. Want de uitdrukking niet verderven, maar, die is ontleend aan vers 16. Maar ja, daar staat het toch. En in eenzelfde verband, dus het maakt dan niet uit. Een ander voorbeeld is die van, we zijn er toch bezig, jullie kunnen snel bladeren en schrijven. Efeze 5, zo even, Efeze 5. Daar moeten we toch even naartoe, dus dat geeft niks. Efeze 5, vers.
Ja, maar wat moet er dan bij Johannes weg?
Vraag het in de pauze maar even, broeder. Vraag het in de pauze maar even. Ik ben... in Johannes 3 bedoelt u?
Ja.
In vers 15, niet verderven maar.
Goed.
Dat moet eruit. Johannes 3, vers 15, niet verderven maar. Maar je mag het van mij laten staan, het hoort er niet te staan, maar in vers 16 staat het toch. Dus de gedachte verandert er niet van. En dat is gewoon een verschrijving, hè? Nou, dan had ik er hier nog een. Efeze 5, vers 30. Want wij zijn leden zijns lichaams. En dan staat erachter, van zijn vlees en van zijn benen. En dat hoort er niet te staan. Efeze 5, vers 30. Wij zijn leden zijns lichaams. Van zijn vlees en van zijn benen. En dat laatste, van zijn vlees en van zijn benen, hoort er niet te staan. Maar het maakt me niks uit, mij niet. Misschien denkt u er anders over, maar ik vertel het maar eerlijk. Hè. Het maakt mij niet uit, omdat de gedachte zelf ontleend is aan Genesis 2. En daar staat het wel. Dus men heeft het citaat uit Genesis 2 gewoon wat ruimer genomen dan dat het eigenlijk in Efeze 5 zou moeten staan. Maar er verandert dus niks mee. Want wij worden geacht wel degelijk Genesis 2 op te zoeken in dat verband. Ik zei vers 5, maar dat is niet goed, hè. Genesis 2, vers 24, 23. Genesis 2, vers 23. Want geciteerd wordt in Efeze 5, vers 24, waar staat, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Daar komt dat plakkerige doel vandaan. Ja.
En zij zullen tot één vlees zijn. Dat is vers 24. Dat wordt echt geciteerd. Letterlijk in Efeze 5 vers 31. Vers 31. Maar één vers eerder staat in Genesis 2. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En dat is wat min of meer wordt aangehaald, niet zo letterlijk, maar het wordt aangehaald in vers 30 van Efeze 5. Waar staat, want wij zijn leden zijn lichaams en dan van zijn vlees en van zijn benen. Iemand heeft dat er kennelijk ooit eens bijgeschreven in de kantlijn of zoiets van het een of andere manuscript. En de volgende die het manuscript overschreef, die heeft wat in de kantlijn stond weer meegenomen in de tekst zelf. Zo gaat dat. En dat is helemaal niet zo erg. Ja, het is niet goed. Maar het maakt niet zoveel uit. Het komt op hetzelfde neer. Waarna wij met een lange omweg bij ons onderwerp terug zijn. Jawel, maar dat, zo was het nou eenmaal. Want deze vrouw van Adam kwam voort uit zijn zijde. Vertaald met rib. Maar dat is een zijde. Deze vrouw van Adam kwam voort uit zijn zijde. Zij werd niet één vlees met Adam. Toen zij gemeenschap hadden. Maar zij waren één. En daarom hadden zij gemeenschap met elkaar. En dat is de enige uitzondering op de algemene regel. De gedachte namelijk dat man en vrouw één zouden zijn, worden eigenlijk, is ontleend aan de meest oorspronkelijke gedachte dat man en vrouw één vlees zijn. Wij zouden geneigd zijn te zeggen, voor alle duidelijkheid, zij waren één vlees alvorens zij man en vrouw werden. Dat werkt een beetje vertroebelend, zo'n uitspraak. Maar aan de andere kant is het misschien ook duidelijk. Eva was namelijk het lichaam van Adam. Nou, een deel ervan, vooruit. En ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb. Eva was nooit de bruid. Eva was en bleef lichaam van Adam, hoewel ze toch een zelfstandig leven leidde.
Je kunt dat toch ook wel verder uitleggen dat je zegt, ze zijn één vlees in de zoon geboren.
Jawel, dat kan ook wel, maar bij de mensen in het algemeen kun je dat doen. Maar bij Adam en Eva moet je dat vooral niet doen, omdat daar de zaak precies andersom ligt. Zij waren meer één voordat Eva uit zijn zijde genomen werd, dan daarna. Zij leefden als man en vrouw, omdat zij één waren. En dat is wat anders dan dat mensen één worden omdat ze nou eenmaal man en vrouw zijn. Heb je dat? Ik zal me meteen aan de Bijbelse dingen houden, anders praat ik er weer veel te lang over. Wij lezen in de Bijbel over Isaac die een bruid zou moeten krijgen, die moest van heel ver gehaald worden enzovoorts. Nou ja, dat doet er nou niet toe. Door Ploni Almoni, geloof ik, werd hij gehaald of zo. Nee, natuurlijk. Ik weet wel, hij heette anders, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is toch hetzelfde. Maar in ieder geval, die bruid die moest ergens vandaan gehaald, moest gevonden worden en weet ik veel, en bij Isaac gebracht worden. En die ging maar meteen de tent met hem in. Daar zullen we het maar verder niet over hebben. Maar, hè? Nou ja, maar... En daar werden ze één, maar dat waren ze niet, zij werden dat. Zij kenden elkaar zelfs niet. Rebecca kwam was wel van de familie, dat is waar, van een heel andere tak enzovoorts, maar werd van verre gezocht, gevonden en gebracht. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. Nou, dat is in het algemeen het geval in de Bijbel. Waar het een rol speelt, is het namelijk ingewikkeld. En dat komt omdat het een beeld is van de wijze waarop Israël, in ieder geval Israël, tot de Heer gebracht zal worden. Waar de bruid geroepen wordt, zal ik maar zeggen. En bereid wordt voor de bruidegom. Maar waar het mij om gaat, is dat de allereerste huwelijk in de Bijbel niet aan dit normale patroon beantwoordt, maar aan juist het tegenovergestelde. En dat is zo, omdat die eerste man-vrouw verbinding in de Bijbel niet de uitdrukking is van de verhouding tussen Christus en de gemeente. De eerste man-vrouw verhouding is niet de uitdrukking van de verbintenis tussen de bruidegom en de bruid, namelijk tussen de Heer en Israël. Maar die allereerste is de uitdrukking van de verbinding tussen de Heer en de gemeente.
En daarom zeg ik altijd zo nadrukkelijk, denk erom, Eva was nooit de bruid. Nooit geweest. In de gemeente is dat dus ook niet. Ook nooit geweest. Voor het geval je mocht denken, ja, maar het is wel de vrouw van Christus, dan moet ze toch de bruid geweest zijn. Dan zeg ik, nee, want Eva was dat ook niet. Want het verhaal is juist dat de verhouding van Christus en de gemeente wel beschreven kan worden als man en vrouw. Maar het is zo, naar het voorbeeld niet van Abraham en Sarah of Isaac en Rebecca of Boas en Rut of wat dan ook. Juist niet, maar alleen naar het voorbeeld van de eerste man en de eerste vrouw. We praten toch over de gemeente van eerstelingen. En daar was het zo dat Adam en Eva een echtpaar waren, omdat Eva werkelijk een zijde was van, of wil je horen, geweest was. Ik hou het liever op was. Dat Eva werkelijk een zijde was, een kant was van Adam. Werkelijk zijn vlees, van zijn vlees en van zijn benen. En de uitdrukking in Efeze 5 stoort me dus niet in het minst. Waar het om gaat is dat ze het officieel ook altijd gebleven is. Het was zijn lichaam. Daarna kun je wel zeggen, maar ze horen toch later altijd te zijn. Ze, ja hoor, zo hoort het. Over ethiek hebben we het nog eens. Maar zo hoort het, oké. Okay. Maar het punt is dat het nooit zo was. De enige bij wie het zo was, was Adam en Eva. Daar gaat het maar om. Want Adam kwam in een diepe slaap, staat er. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. 2 vers 21. En hij sliep. Hetgeen overeenkomt met de dood van de Heere Jezus, de eerste Adam. Want Jezus is te beschrijven als de eerste Adam. Hij deed een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. Let op, een diepe slaap en dan en hij sliep, zodat het dus drie keer staat eigenlijk. Dat hij sliep. En dat betekent gewoon dat het niet een normale slaap was. Eigenlijk was hij dus dood en voor de typologie is dat zo. Toen, er staat en hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe. Met vlees en de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot vrouw en hij bracht haar tot Adam. En toen zei Adam, dit is been van mijn benen en vlees van mijn vlees. De gedachte die we hier vinden is precies die welke we terugvinden in Johannes 19 en daar kwamen we net vandaan. Want daar was de Heere Jezus gestorven als de eerste Adam eigenlijk. Daar werd zijn zijde geopend. Nou ja, met een speer, nou goed, maar in ieder geval, zijn zijde werd geopend, er kwam bloed en water uit. En bloed en water en geest is identiek, kortom, dat is leven. En het leven wat uit die zijde kwam, is precies het leven wat wij hebben ontvangen. Dus het leven wat afkomstig is uit de gestorven Christus. En wat daaruit afkomstig is. Hè? Ik zei niet, het is het leven van de gestorven Christus, want dat kan niet. Maar het is het leven wat afkomstig is uit de gestorven Christus, uit de opstanding bedoel ik dus. En wat gegeven werd aan de gemeente. Nou, lees maar 1 Johannes, waar we straks waren, 1 Johannes 5. Hè? Want daar zijn er drie die zijn getuigen. En wat getuigen zij? Zij getuigen dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. Dit leven is in de Zoon. En dan wordt het toegepast op ons, op de gemeente, die leven heeft ontvangen wat afkomstig is uit zijn zijde. En waarom zo vreemd uit zijn zijde? Omdat het de verwijzing is naar Adam, uit wiens zijde Eva genomen werd. En Eva is een type van de gemeente. En Rebecca is een type van Israël. Daar is overeenkomst, maar het gaat nou over het verschil. Uiteraard. Nou, dat is de hele gedachte. Dat namelijk uit de zijde van de Heer Jezus, uit die vijfde wond, iets nieuws tot stand kwam. Die eerste vier spreken over de dood, uiteraard in handen en voeten. Heeft trouwens alles te maken ook met leven op aarde, met levenswandel ook in de eerste plaats, met daden en wegen, doen en laten en dat soort dingen meer. Maar daarna wordt zijn zijde geopend, de vijfde. Het heeft niks te maken meer met oud leven, maar het heeft te maken met hoe nieuw leven tot stand komt. Het eerste wat daaruit tot stand komt is het bloed en water en dus geest. En spreekt dan over het leven wat uit zijn zijde afkomstig is. Het spreekt over wat uit de zijde van Adam afkomstig was, namens zijn vrouw. En het is een beeld van de gemeente, daar komt het op neer. En de betekenis is dus dezelfde als die van die ene rok tegenover die vier delen enzovoorts. Daar gaat het maar om. Dus puur gemeentelijke waarheid. En als er dan staat, deze dingen zijn geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de schrift gesproken heeft, geen been van hem zal gebroken worden, en wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben, dan zeggen we, ja, ja, dat zal wel, ja. Dat is ongetwijfeld zo. Maar wat erin verborgen zit, is inderdaad de roeping van de gemeente. Want die wond in zijn zij, die men later zou zien, ja, ze zullen zien in wie ze gestoken hebben, ja, en... Ze vragen hem, wat zijn die littekenen in uw handen? Die zien ze. Maar ook is de gedachte, zullen zien in wie zij gestoken hebben. En dat veronderstelt dat Israël geconfronteerd wordt met de gemeente. Als je toch praat over de zijde van Adam, denk je toch aan Eva, of niet? En als je dan dus denkt aan de zijde van de Heer Jezus, die wond, zal ik maar zeggen, in wie ze gestoken hebben, dan denk je toch aan de gemeente. Kortom, zeg tot de dochter van Sion, uw heil komt. En zijn loon is met hem, dat is de gemeente. Zeg tot de dochter van Sion, uw koning komt en hij is heiland en hij rijdt op een ezel, is de gemeente. En als er staat, ze zullen zien wie zij doorstoken hebben, dan spreekt die wond in zijn zijde over de gemeente. Precies hetzelfde. En elke keer dat er staat van deze hiermee is de schrift vervuld of zo, wil dat zeggen, denk erom, er zit nog wat achter. Want het gaat maar niet om de oppervlakkige dingen. Het gaat maar niet om een wond. Het gaat om de betekenis die daarachter zit. En zeker in het Johannes-evangelie spreken water en bloed over geest en dus over nieuw leven, over wedergeboorte enzovoorts.
In de tijd zelf, toen, waren er natuurlijk wel herkenningstekens.
Van wat? Jawel, natuurlijk. Zo fungeerden ze ook, hè. Ze konden natuurlijk als letterlijk argument dienen, want dat is natuurlijk ook het verhaal van de, elke keer dat er staat dat de schrift vervuld werd. Dat gebeurde namelijk opdat men Jezus zou herkennen en dus erkennen als de Messias. Zo van deze dingen zijn vervuld. Hier is hij. De profetieën zijn vervuld. Daar is de Messias. Weet je wel, dat is dat verhaal van, maar daar kom ik straks nog op terug. Dat is het verhaal van... dit de Messias, dat kan niet, want er moet nog de lieden van belachelijke lippen tot dit volk gesproken worden. En dan zou Petrus gezegd hebben, nee, het is net gebeurd, de Pinksterdag. Of er staat dit de Messias, dat kan niet, want ze zouden zien wie ze doorstoken hebben. Daar kwam niemand op die gedachte, maar dat had natuurlijk wel gemoeten. En dan zou men kunnen gezegd hebben, ja, nee, maar dat is toen gebeurd. Of ze hebben mijn handen en voeten doorgraven, dat is toch niet, aan het kruis, jawel, enzovoorts. Daarom moest het gebeuren. En dat die klederen verdeeld zouden worden, dat het een beeld is van de roeping van de gemeente uit de heidenen. Ja, dat is waar. Maar dan zouden ze zeggen, dat is de Messias niet. Want er staat nog, er moet nog van alles eerst gebeuren. En dan zou Petrus gezegd hebben, nee, dat is al gebeurd. En anders zou Johannes het gezegd hebben, want die zegt het hier. Nou, zo gaat dat. Zodat ze in de praktijk toen fungeerden als herkenningspunten, als tekenen aan ongelovigen, want zo heet het dan officieel, hè? Als tekenen voor ongelovigen, terwijl die tekenen in feite inderdaad een veel diepere betekenis hebben, een veel belangrijkere toepassing hebben op onze tegenwoordige vijfde bedeling. Nou is het hoog tijd voor de koffie. Ik neem toch maar de vrijmoedigheid om u mee te nemen naar een volgende schriftplaats waar over een vijf gesproken wordt. En dat doe ik omdat het toch van dezelfde aard is als deze uitspraken in Johannes 19. In Johannes 19 staat namelijk bij sommigen ervan dat het verband houdt met vervulling van schriften, terwijl we zien dat daarachter een andere waarheid steekt, namelijk dat het in feite spreekt over de veel diepere dingen, over de roeping van de gemeente in onze dagen, et cetera. Het zijn eenmaal waarheden die verborgen zijn, en wel op deze wijze. Wel, zo'n uitspraak vinden wij ook in 1 Korinthe 14. Een zeer omstreden tekst, maar dat komt omdat men juist de roeping van de gemeente dikwijls niet verstaat. Helaas. Dus 1 Korinthe 14... waar wij een vijf tegenkomen in vers 19. Waar Paulus schrijft, maar ik wil liever in de gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een taal. Nou, vijf woorden met verstand. Even gauw denken. Vijf woorden met verstand. Kun je met verstand wel 5 woorden zeggen? Dat, huh? Dat is heel weinig hoor, 5 woorden. Hm? Ja, natuurlijk. Waarom 5? Waarom uitdrukkelijk maar 5? 10.000 staat natuurlijk voor een heleboel. 5 staat voor weinig. Dat is duidelijk, dat is het ook. Maar waarom 5? Wel, omdat het hier inderdaad gaat om geestelijke dingen. Hm? 5 woorden met verstand. Dat wil meteen zeggen. Kijk, hij zegt niet, ik spreek liever 5 woorden in het Grieks of zoiets, dan 10.000 in een of andere vreemde taal. Want voor hem was Grieks niet zo vreemd, bedoel ik dan maar. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik spreek liever 5 woorden met verstand, dan 10.000 in een vreemde taal. Waarmee meteen gezegd wordt dat die 10.000 woorden in een vreemde taal buiten het verstand omgesproken worden. Zodat de spreker er iets van begrijpt, wat vreemd is. Maar de spreker zelf begrijpt het niet. Nou, nee, het komt wel vaker voor de spreker niet begrijpt wat hij zegt. En dan zijn het meestal 10.000 woorden. Daar kun je wel zeker van zijn. Ja. Hij is waar. Ik loop het risico dat hij het tegen mij gebruikt. Maar, hè?
Dan zijn ze ook niet meer zout besprengd.
Nee, dan zijn ze niet meer zout besprengd. Want dan zijn het er niet zoveel. Dan zijn het er maar 5. Hè? Ja. Maar die vele woorden, die zijn er dikwijls om de onkunde van de spreker zelf te verbergen. Dat is echt zo. Daar bedoel ik mee, als er veel gepraat wordt over weinig, niet als er veel gepraat wordt over veel, maar als er veel gepraat wordt over weinig, dan is het meestal omdat de spreker niet begrijpt waar hij het over heeft. En dan kan hij dat lang volhouden. Maar dat doet er nou niet toe. Dus, maar wel doet het er toe dat die 10.000 woorden in een vreemde taal niet begrepen worden door de spreker zelf. En dat is nog tot daar en toe, maar in ieder geval worden ze niet begrepen door de toehoorders. En daar heeft dus niemand wat aan. En daarom zegt de apostel, ik spreek liever 5 woorden met verstand. Want als woorden gesproken worden, opdat er communicatie zou zijn, opdat er gedachtenuitwisseling zou zijn, tot bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen, en meer van dat soort clichés, dan moet het toch wel zo zijn dat die woorden ook daadwerkelijk begrepen worden. En als er 10.000 woorden gesproken worden die toch niemand kan begrijpen, omdat het nou eenmaal een vreemde taal is, ja, waarom zou je ze dan spreken? Dat is volstrekte energie- en tijdverspilling. Dus 5 woorden met verstand zijn niet alleen niet in een vreemde taal, maar ze zijn bovendien verstandige woorden in een bekende taal, in de hoop dat er in ieder geval een paar zijn die de gedachten oppikken. Dat is de bedoeling, want er staat ook op dat ik ook anderen mogen onderwijzen. En 10.000 woorden in een taal die niemand verstaat, zijn niet tot onderwijs. Daar heeft niemand wat van. Leert niemand wat van. Maar waar gaat het hier over? Wel, het gaat hier over het verschijnsel van het spreken in tongen, zoals dat in ieder geval voorkwam in deze gemeente in Korinthe. Het aardige van zo'n hoofdstuk als dit is, dat er dus helemaal geen probleem was met het spreken in tongen in Korinthe. Zij spraken namelijk in tongen, daar. Maar dat is nou net de reden waarom er over geschreven moet worden. Ja, neem me niet kwalijk, maar zo is het nou eenmaal. Niet het ontbreken van de gave van spreken in tongen, maar het juist aanwezig zijn van die gave van spreken in tongen is aanleiding tot een hoofdstuk over dit onderwerp. En andersom is denk ik ook zo. Het afwezig zijn van de gave van spreken in tongen gaf geen aanleiding om er een hoofdstuk aan te wijden. Want het is het enige hoofdstuk in al deze brieven waarin überhaupt over spreken in tongen gesproken wordt, geschreven wordt. U komt er verder nergens tegen in de Nieuwtestamentische brieven. Alleen hier in 1 Korinthe 14. En het wordt even genoemd natuurlijk in hoofdstuk 12, zowel als 13, dacht ik. Waar de gave als zodanig genoemd wordt, maar niet, zeker niet wordt besproken. Het wordt alleen besproken in 1 Korinthe 14. En het wordt daar besproken, niet omdat ze het niet deden, maar omdat ze het wel deden. En dat was fout namelijk. Het geen moeilijk is om uit te leggen. Want als het een gave van God is, wat zou er dan tegen zijn? Ja, en het korte antwoord is gewoon dit. Wat het tegen is, is dat die gave allang zijn functie gehad heeft en dus verloren is. En daarom zinloos geworden is. Waarna de vraag is, wat is dan de zin van het spreken in tongen? Dat is de belangrijkste vraag, uiteraard. Nou, het antwoord staat in vers 21... Enkele de 14 vers 21. In de wet is geschreven. Nou ja, wet. Het was Jesaja 28. In de Torah, in de onderwijzing. Het was niet de boeken van Mozes. Maar het was wel de Tenach, het oude testament. In de wet is geschreven. Ik zal door lieden van andere talen, namelijk door andere lippen. Want talen en lippen, daar komt hetzelfde neer natuurlijk. Ik zal door lieden van andere talen, door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. Dit is geen letterlijk citaat. Het is een tamelijk vrij citaat. Maar niettemin is het geciteerd uit Jesaja 28, vers 11. Waar deze dingen staan. En de conclusie die hier getrokken wordt in 1 Korinthe 14... staat in vers 22, namelijk, zo dan, de talen zijn tot een teken, niet voor degene die geloven, maar voor de, maar den, hè, voor de, of aan de, maar voor de ongelovigen. Zodat het helemaal niet de bedoeling is, dat de gelovigen überhaupt in tongen, volgens deze Bijbelse gaven dan, zouden worden toegesproken. Daar is het namelijk helemaal niet voor, want volgens Jesaja 28 en zeker volgens het citaat hier in 1 Korinthe 14 vers 21, worden tongen gesproken tot een volk wat niet geloofde en wat ook door het spreken in tongen niet tot geloof zou komen. Want staat er, ik zal door lieden van andere talen tot het volk spreken en ook al zo zullen zij mij niet horen. Zodat het spreken in tongen tot mensen geen enkele zin heeft, ze zullen er niet door tot geloof komen. En de gelovigen zelf, wel, er wordt niks aan toegevoegd, die zouden in de eerste plaats niks van verstaan. In de tweede plaats, ze zijn al gelovig, wat maakt het uit, is voor hen niet bestemd. De conclusie van de apostel is dan ook, dat er in de gemeente niet in tongen gesproken zou moeten worden. En als het te veel gevraagd is, zegt hij in hetzelfde hoofdstuk, als je dat niet kunt opbrengen om je mond te houden, dan, nou ja, dan vooruit, dan in tongen spreken, één of twee. Vooruit, maar dat er in ieder geval iemand dan uitlegt wat er gezegd is. Iemand moet een vertaler zijn, want anders heb je er nog niks aan. Maar het is net hetzelfde als dat wij, los van spreken in tongen dan volgens deze Bijbelse gaven, dat wij hier in Nederland een Amerikaan zouden uitnodigen. Nou ja, zo'n man heeft dan natuurlijk jarenlang in de gevangenis gezeten wegens moord en smokkel in verdovende middelen en dat soort dingen weer. Anders zouden wij hem niet als spreker of evangelist hier uitnodigen, weet u wel. Hè? Is dat bekend of niet? Nou goed. He? Dus, maar die, goed, die huren we dan hierin. En, maar niemand verstaat het Amerikaans natuurlijk. Hier, nou ja, Nederlanders vooruit. Maar goed. Maar wat heeft dat voor zin als niemand hem vertaalt? Wat zegt u? Wat heeft voor zin als die wel vertaald wordt? Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar daar hebben we het nou even niet over. Hè? Maar dat kan ook nog. Hoe dat ook zij, het heeft geen zin om iemand in een vreemde taal te laten praten als men het toch niet verstaat. Daarom heeft het spreken in tongen in de gemeente geen zin. Waarom was die gave er dan überhaupt? Als het geen zin heeft? Omdat het een teken was. Staat er, het is een teken. Dat betekent dat het geen praktisch nut heeft. En als het al praktisch nut heeft, dan ging het niet om dat praktische nut. Nou, het is wel wat hard om te zeggen, maar laat ik dan dit zeggen. Als de Heer een blinde de ogen opent, dan heeft dat praktisch nut voor die blinde. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet het doel is van de genezing. Want het eerste, belangrijkste doel is dat het openen van de ogen van de blinde een teken is, een teken namelijk van het feit dat de Heer Jezus de in het Oude Testament aangekondigde, beloofde Messias is. Want hij zou blinden de ogen openen, maar als u denkt dat met het openen van de ogen van blinden, dat daarmee de profetie vervuld is, dan heb u het mis, want het was niet de vervulling van de profetie, het was een teken. Want de werkelijke vervulling van de profetie is er nog altijd dat diegenen die geestelijk blind zijn, die niet in staat zijn om überhaupt geestelijke dingen waar te nemen, hoe dan ook, dat die genezen zouden worden en alsnog in staat zouden gesteld worden om geestelijke dingen waar te nemen. En dat gebeurt door wedergeboorte, oftewel door het ontvangen van de Heilige Geest. Want God heeft ons zijn geest geschonken, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar gaat het om. Dus niet om het praktisch nut. Nou, als in tongen gesproken wordt op de Pinksterdag, dan staat er dat er mensen zijn van daar en van zussen, van hier en van Gunther, die allemaal dan horen, ze horen de discipelen spreken in hun eigen taal. Sommigen hebben daar weer van gemaakt dat het wonder niet was het spreken in tongen, maar het wonder aan de oren van de toehoorders. Want ze hoorden één man spreken en ieder dag dat hij in zijn taal sprak. Dat is nog dwazer, want dat was het wonder niet. Het was het spreken in tongen, maar het punt is dat in verschillende talen gesproken werd, niet door één en dezelfde man op één en hetzelfde tijdstip, want dat kan niet. Heeft helemaal trouwens geen zin. Maar dus door meerdere discipelen en op meerdere tijdstippen, meerdere gelegenheden, maar men heeft ze horen spreken, ieder in zijn eigen taal. Dat kan nou eenmaal. Verder niks bijzonders aan. Het bijzonder was alleen dat de discipelen het zelf niet geleerd hadden en vermoedelijk ook zelf niet verstaan hebben wat ze zeiden. Want het spreken in tongen houdt het verstand vruchteloos, staat er. Ik zal liever 5 woorden met mijn verstand spreken dan 10.000 woorden in een taal die ik zelf ook niet begrijp. Dat is de gedachte. He? Dus het praktische nut van spreken in tongen was dan misschien dat er mensen waren die hen in hun eigen taal hoorden spreken. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het praktische nut punt 1 niet de bedoeling was. Dat is niet het doel. Want het doel was een teken voor ongelovigen. Niet de inhoud van de boodschap, het verschijnsel aan zich was een teken voor de ongelovigen. In de tweede plaats, dat men hen hoorde spreken in hun eigen taal, dat kon, en dat men hen de grote daden Gods hoorde verkondigen. Dat konden ze alleen, dat weten ze ook, omdat zij evengoed de discipelen wel verstaan zouden hebben wanneer die in het Aramees of in het Grieks of eventueel zoals in het Hebreeuws gesproken zouden hebben. Misschien in het Latijn dan vooruit. Dat moet voldoende geweest zijn. Maar ze spraken in allerlei andere talen. Praktisch nut had er misschien dat de mensen het verstonden, maar niettemin, die andere mensen zouden het sowieso verstaan hebben. Want die mensen waren nou eenmaal meertalig. Dat maakte niks uit. Dus het was een teken. Waarom? Waarom een teken? De eenvoudige reden is weer dezelfde als die van al die andere plaatsen waar staat, dit is gebeurd omdat de schrift vervuld zou worden. Want het verhaal is dat in Jesaja 28 vers 11 staat, dat God door andere lieden tot dit volk zou spreken. Er staat niet eens spreken in tongen, er staat door lieden van andere talen. En door andere lippen. Maar door andere lippen hoeft niet te betekenen andere talen. En door lieden van andere talen hoeft ook nog niet eens te betekenen in andere talen. Heb je dat? De uitspraak in Jesaja 28 veronderstelt alleen nog maar dat de mensen die tot Israël zouden spreken, zelf van huis uit een andere taal spreken dan Israël. Jawel, dat betekent het. Niet dat ze de prediking ook in die andere taal doen, maar dat ze zelf een andere taal spreken. En dat is ook nog van groot belang, omdat het daarbij niet alleen gaat om taal, maar ook om heel andere cultuur, andere achtergrond en zo. Lieden van andere lippen zijn mensen die uit een heel andere cultuur komen dan wij, met heel andere gedachten en godsdiensten en wetenschap en noem maar op. Dat is het. En de profetie zelf uit Jesaja 28 zouden wij nooit hebben verklaard als dat er ooit mensen zouden komen die op wonderbaarlijke wijze ineens in een vreemde taal zouden spreken tot mensen die de gewone eigen taal ook verstaan zouden hebben. Dat zouden wij nooit gedacht hebben, ware het niet dat in het Nieuwe Testament staat dat het zo gebeurd is. Ja. Want als wij Jesaja 28 lezen, dan lezen we alleen dat eerst de Heer Israël heeft onderwezen in het Hebreeuws. Nou, die taal wordt niet genoemd. Maar de Heer heeft tot hen gesproken, heeft hen wijsheid, zijn woord geopenbaard. En even terzijde, wat is dan het bijzondere van Israël? Wat is dan, daar gaat hij weer, wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? En dan staat er, primair, dit is wel het eerste, primair dus, dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. De Romeinen 9 geloof ik, of was het Romeinen 3, vers 1, nou, daar, in ieder geval Romeinen, hè. Dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ja, maar de gedachte van Jesaja 28 is, dat Israël weliswaar die woorden had ontvangen, maar niet geloofde, er ook niks mee deed, hooguit in een zweetdoek rolde en in de grond begroef of zoiets. Nou ja, die woorden staan daar niet, maar zoiets was het natuurlijk wel. Men deed er niks mee. Later vonden ze het nog eens een keer terug, uit het stof, weet u niet, ergens achter in de tempel of zoiets, of wat er van over was. Men deed er niks mee. Aan wie, dan, voordat ik nog verder ga uit hoofd, zoek ik het maar even op. Dat is voor mij ook makkelijker. In Jesaja 28 staat dan de uitspraak in vers 10. Nee, vers 9. Aan wie? Aan wie zou hij dan kennis leren? De kennis leren. En aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Het uitleggen dus. En dan komt de vraag. De gespeende van de melk, de afgetrokkene van de borsten. Degene die eigenlijk nog melk van nodig hebben en niet vaste spijs, betekent dat? Alleen citeer ik nou uit 1 Korinthe 3. En we zitten nou in 1 Korinthe 14. We hebben het dus over mensen die gespeend zijn van de melk en die afgetrokkenen zijn van de borsten. Die melk van nodig hebben en geen vaste spijs. Hier blijven we precies in het verband van 1 Korinthe. Nou, aan wie zou je dat te kennen geven? Aan die lui soms, degene die geestelijk baby's zijn. Uit 1 Korinthe 3. Want, en dan zeg ik er even wat bij, vers 10. Want voor hen, voor zulke mensen en voor dit Israël uit Jesaja, zal ik maar zeggen. Voor hen is de kennis van God gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat was nog voor de oprichting van de evangelische omroep. Het woord van God was voor hen gebod op gebod, regel op regel, alleen maar wetten. Zijn we al bij de elfde gebod al, of nog niet? Nou, laat maar zitten. Ik heb niet naar de radio geluisterd vanmiddag. Zijn ze er? Ja?
Het leidt in het geloof van.
Oh, zijn we het onderwerp afgeweken? Nou goed, het is gebod op gebod, gebod op gebod. Dat wil zeggen, voor hen, voor ongelovigen namelijk, is de Bijbel niks anders dan een verzameling geboden. Men moet dit, men moet dat, men moet zus, men moet zo. Een juk wat wordt opgelegd dus. En daarna wordt het een soort sport om dat juk zo ver mogelijk te dragen binnen de kortste tijd. Met alle risico's voordien. Voor de gezondheid. Ja, denk er maar eens over na. Dat is wel moeilijk. Nee, is het moeilijk? Hè? Die mensen die onder de wet leven zijn toch gewoon met topsport bezig? Nee, met een B, topsport. Zij dragen een juk wat zij nog hun vaders hebben kunnen dragen. Maar ze proberen het toch, en men denkt met training wel het een en ander te bereiken. Gods woord is echt, zijn mensen die echt bij de term Gods woord denken aan geboden. Veel te veel die dat denken. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier weinig, daar en weinig, hoe het maar heten mag. Kortom, omdat men dat woord Gods, die kennis zo interpreteert, want zij verstaan het niet, en wie zou ik het nou te verstaan geven? Zij verstaan er niks van. Dus zegt hij, zal ik door belachelijke lippen en door een andere tong, oftewel door een andere taal, enkelvoud. Ja, in 1 Korinthe staat het meervoud, waarom ook niet. Maar hier staat in enkelvoud, hij zal door belachelijke lippen, door een andere tong, tot dit volk spreken. Tot dit volk namelijk tot welk hij gezegd heeft, dit is de rust. Of eigenlijk, voilà, hier is de rust. En geef de moeder rust. Maar ze wilde geen rust, ze wilde een juk dragen. We hebben er niets van begrepen. En dit is de verkwikking, wat een woord is ter aanduiding van het nieuwe verbond. Verkoeling, verkwikking, verfrissing eigenlijk. Of relaxen noemen wij dat. Wij hebben er geen Nederlands woord voor. Doch zij hebben niet willen horen. Ze hebben niet willen luisteren. Daarom, of zo zal hun het woord des Heren zijn. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden enzovoorts. En je moet begrijpen dat die uitspraak over gebod op gebod en gebod op gebod en wat er verder al staat in vers 10. Maar daarna ook in vers 13. Vers 10 wordt er gezegd, nadat ze eerst het woord hebben ontvangen van het oude verbond, zal ik maar zeggen, in het verleden, maar het heeft tot niks geleid. Maar dan volgt vers 11, waar staat, hij zal door belachelijke lippen, door mensen uit een andere cultuur en met andere taal, of met andere talen, zo u wil, zal hij tot hetzelfde volk spreken. Dat kan alleen maar door heidenen zijn dus. Kan niet missen. Er moeten heidenen zijn. Er is niks anders. Het zal door heidenen tot het volk spreken. Maar ook dan zal het niet werken. Want er staat vers 13 weer. Zo zal in het woord des Heren zijn gebod op gebod, gebod op gebod. En in de verklaring hiervan in 1 Korinthe 14 staat dus dat God zou tot hen spreken door lieden van andere talen. En ook al zo zullen zij mij niet horen. En die uitspraak, ook al zo zullen ze mij niet horen, is de verklaring van vers 13 uit Jesaja 28. Namelijk, dat nog steeds het woord des Heren voor hun zou zijn gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Ze luisteren nog niet. Ook na dat spreken in tongen niet. Maar als wij nou niet wisten, via 1 Korinthe 14 vers 21, dat deze dingen hier uit Jesaja 28 vers 11 worden toegepast op het spreken in tongen. Als we dat nou niet wisten, zouden wij zonder enige aarzeling, nee, nadat we de Paulinische brieven gelezen hebben dus, behalve dat ene vers in 1 Korinthe 14, zouden wij zonder aarzeling besluiten dat die lieden van een andere tong en van andere lippen die hier spreken, dat het de aanduiding is van de gemeente, die immers geroepen is uit de heidenen en die oorspronkelijk een andere taal spreekt, of talen, het kan enkelvoud, het kan ook meervoud, net als ook hier, en die misschien in het Hebreeuws, maar misschien ook in het Gronings, het evangelie brengen. Nee, een of andere vreemde, belachelijke taal, zo doe ik maar. Een gunnigers. Die dus in een of andere vreemde taal het evangelie prediken aan Israël. En ik zeg nou Gronings, maar ik had erbij in gedachten, want ik ga soms wel snel met mijn gedachten, maar ik had er echt in gedachten dat Groningen in het verleden, in ieder geval voor de Tweede Wereldoorlog, toch een hoge mate bevolkt werd door Joden. Jazeker wel. Veel Groningse Joden, jawel. Dus vandaar dat ik daarbij kom. Dus in Gronings is het evangelie gepredikt ook aan Joden. Maar het gaat erom dat ze ook dan niet zouden horen. Kortom, als wij niet die verklaring in 1 Korinthe 14 zouden hebben, zouden wij weten, zouden wij denken dat deze uitspraak niet van toepassing is op het, van toepassing is op het spreken in tongen in Handelingen 2 of iets dergelijks. Maar van toepassing is op het feit dat in onze dagen door heidenen met een andere taal, als voertaal, door heidenen het evangelie gepredikt zou worden aan Israël. Dat is precies wat gebeurde in Jeruzalem. Daar werd bij wijze van spreken, nou dat was geen Gronings natuurlijk, maar er werd bij wijze van spreken in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, in plaats van in het Hebreeuws of Aramees of Grieks of Latijn, werd hen de boodschap gepredikt. Er staat erbij welke talen het waren. En als je dat op de kaart uitzet, dan krijg je een mooie cirkel. De hele omgeving van Jeruzalem. Ik heb het wel eens gezien, zo'n kaartje. Uit de hele omgeving, helemaal rondom Jeruzalem. Al die richtingen, al die talen werden daar gesproken bij gelegenheid. Nou, daar gebeurde dat dus. Maar begrijp nou dat daarmee gezegd zou kunnen worden. Er staat ook in 1 Korinthe 14 dat het spreken in tongen moet beschouwd worden als vervulling van deze uitspraak in Jesaja 28... Maar dat de werkelijke, de belangrijke vervulling van Jesaja 28 is, dat in onze bedeling, vijfde bedeling, het evangelie door lieden van andere talen gepredikt wordt aan Israël. Vijf. In onze vijfde bedeling. Door een gemeente geroepen uit de heidenen. En daarom zegt de apostel, ik spreek liever vijf woorden met mijn verstand dan 10.000 in een vreemde taal. Maar de gedachte is ook dat de dingen die in die vreemde talen gesproken zouden worden, en die ook daadwerkelijk gesproken werden op de Pinksterdag, dat die gedachten gaan over de roeping van de gemeente, Gods werk namelijk in deze tegenwoordige bedeling. Want iemand die spreekt in een vreemde taal, in een tong, in de zin van spreken in tongen in de Bijbel, die spreekt met de geest. Nou, wat spreekt hij? Hij spreekt met de geest. Verborgenheden, dat is het woord. Dat staat er. In 1 Korinthe 14, dacht ik. Vers 2. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen. Niet den mensen. Spreekt niet voor mensen, maar hij spreekt naar God. Het is helemaal niet voor mensen bestemd, dus eigenlijk. Waarom niet? Omdat niemand het verstaat. Nou, als er wel iemand het verstaat, is het ook den mensen. Maar als niemand het verstaat, en dat is de regel, dan is het niet den mensen, de enige die het kan verstaan is God. Maar die weet het al, dus die hoeft het niet te horen.